zijn Leiden van de Kerk. Welkom in de kerk. Of je nu hier in het gebouw, thuis, samen met anderen de kerkdienst beleeft, al die plekken vormen samen onze kerk. Mijn naam is Maria Lobber. Ik ben vandaag de jongeling van de dienst. Deze dienst is voorbereid met de categorisatiegroep C2, samen met de voorganger van vandaag, dominee Daniel Timmerman. We hebben dit jaar veel dingen geleerd over de Bijbel en het geloof. Vandaag gaan we daarmee verder in deze dienst. Het thema van vandaag is je hele leven lang leren. Er is vanmorgen knipgroep 1, 2 en 3. En muziek wordt verzorgd door Roos, Maaike, Bart, Bert en Fiona. De ouderling van vandaag is Anja de Bruin. We beginnen de dienst straks met het moment van stilte. Namens de kerkraad en de categorisatiegroep wens ik iedereen een gezegende dienst.
Wij verwachten onze hulp van God. Van Hem wordt onze hulp, onze verlossing, onze hoop richten wij op Hem. Genade en vrede voor u en voor jou, van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus, in de gemeenschap die de Heilige Geest ons geeft. Amen. Misschien kom je naar de kerk vol verlangen, omdat je graag wilt moedigd worden, aangeraakt worden door God. Misschien is het verlangen ook een beetje weggehebt. Dan kom je vooral uit het gewoonte. Maar hoe die ook gekomen zijn met het eerste lied. Willen we ons verlangen naar God uitzingen. Misschien gaat het verlangen ook wel weer stromen. Als een hert dat verlangt naar water. Dat is ons eerste lied. Om de steun te voelen van onze jongelingen vandaag. Daar zijn de ouderlingen hier in midden de jongelingen vooraan. Echt mooi om deze dienst samen voorbereid te hebben. En ook de meeste liederen en woorden die hebben we samen uitgezocht. zo'n hert dat verlangen naar water. Misschien voelen we dat verlangen. Misschien is het verlangen wel wat weggeëbt. Maar hier zijn we. Hemelse Vader. In uw blikveld. In uw aanwezigheid. We bidden u, Heer, komt u alstublieft naar ons toe. In dit uur. Met een woord en een lied. Met een blik van een, of een woord van een nieuwe broer of zus in het geloof. Wilt u ons hart aanraken. Wilt u ons uw troost geven, uw bemoediging, uw aansporing. Misschien wel uw correctie. Zodat we mogen groeien. Groeien, blijven groeien. Zodat we meer en meer op Jezus mogen lijken. Dat ook meer van uw liefde, uw goedheid zichtbaar mag worden aan ons leven en anderen. Dat u ons zo zegenen. Hier in de kerk, de mensen thuis, bij de kleine kinderen in de crèche straks, wordt de kinderbijbel geroepen. Er vertrouwen op, daar zien we naar uit in Jezus naam. Amen. Wie zal ons wat meer gaan vertellen over het hoe en wat het is?
Goedemorgen, ik ben Louise. Ik zit ook bij de catechesegroep. Wij noemen onszelf de Bijbelnerds, omdat wij graag willen leren over het geloof en de groei in ons geloof. Daarbij hebben wij nu ook de schriftlezing samen met Daniel uitgekozen. Die zal ik gaan doen. En daarbij hebben we ook een filmpje die daarna te zien zal zijn. Ik lees uit 1 Petrus 1, vers 22 tot 2, vers 5. Nu u gehoorzaam bent aan de waarheid, is uw hart gelouterd. U kunt u oprecht van uw broeders en zusters houden. Heb elkaar dan ook onvoorwaardelijk lief, met een zuiver hart, als mensen die opnieuw zijn geboren. Niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad. Door Gods levende woord, dat voor altijd stand houdt. De mens is als gras en zijn schoonheid als een bloem in het veld. Het gras verdort en de bloem valt af. Maar het woord van de Heer houdt eeuwig stand. Dit woord is het evangelie dat u verkondigd is. Ontdoe u dus van alles wat slecht is. Van alle bedrog en huichelarij. Alle afgunst en kwaadsprekerij. En verlang als een pasgeboren zuigeling naar de zuivere melk van het woord. Opdat u daar groeit en uw redding bereikt. U hebt toch de goedheid van de Heer geproefd. Voeg u bij hem als een levende steen die door de mensen werd afgekeurd, maar God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid. En laat u zelf ook als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel, voor een heilig priesterschap om geestelijke offers te brengen die God dankzij Jezus Christus welgevallig zijn.
Do you want to get closer to God? Do you really want to get to know somebody better or get closer to them? Want to spend more time with them? Because that's how you get to know each other. It's the same thing with our relationship with God. The more time that we spend with Him, the more we'll know Him. We don't have to just pick and choose one moment of the day to spend time with Him and pray and read our Word. We can do this whenever we want, wherever we want. Rather than just waiting all the way up until the end of the day where you're done with work and you're done with school, start the day off by talking to God. Before getting on your phone, I know this is a hard one. Talk to God. Worship. Tell Him how you're feeling. That way you're already starting off the day focusing on Him, and it's preparing you for the rest of the day. If things aren't going well, or you feel overwhelmed or stressed, that's the perfect time to talk to God. Like, Lord, I need you today. I need you to go before me. I need help. I'm overwhelmed. I'm stressed. I need you to give me peace. Word of God is a lamp unto our feet and a light unto our path. We will get to know God better by reading His Word. We'll get to know His plans for our life better by reading His Word. Everything is get around people who love God. Looking for godly friends, church is a great place to start. If you're not ready for that, join a small group. Get around people that you know have a relationship with Christ.
Dit is dus een preek voor de TikTok-generatie. Wat deze mevrouw in anderhalf minuut zeg, daar heb ik meestal 25 minuten voor nodig. Het zit allemaal in, hè? Geweldig. Het gaat dus over groeien. Ook een filmpje voor groei in je relatie met God. En we hebben een prachtig lied voor. Wil je wel geloven dat het groeien gaat? Als je de woorden van God, de liefde van God in je leven inlaat, dan gaat er vast en zeker iets groeien. Gaan we erover zingen? Wil je wel geloven dat het groeien gaat? Met name over de kinderen van de kinderbijbelgroepen 1, 2 en 3 voorkomen en dan naar een eigen plek. Vaak ook een moment van verootmoediging. Daar hadden we van de week ook even over, wat is dat verootmoediging? Verootmoediging betekent dat we even terugkijken van hoe was het eigenlijk in ons leven. We gebruiken in de kerk prachtige woorden over de liefde van God, over een nieuw leven. Maar hoe ging dat nou de afgelopen week? Dan kijken we ook omhoog en dan past het dan ook onze plek te kennen tegenover God. We hebben niet zo heel veel om onszelf te beroemen. We hebben Gods genade echt hard nodig. Nou, dat moment van verontmoediging in deze dienst ook. We kunnen ons voorgaan opnieuw in gebed. En daarna zingen we een lied. Dat is een lied in het Engels met een Nederlandse tekst. Komt ook natuurlijk hier. Everyone needs compassion. We hebben allemaal Gods bewogen liefde heel hard nodig. Laten we bidden. God onze Vader, we komen vandaag bij u met berouw. Voor die keren dat we ons afwenden van u. En negeren wat u wil voor ons leven. Vader, vergeef ons en help ons. Voor die keren dat we hebben gezondigd, bewust of onbewust, tegen u. Of tegen een naaste. Onze woorden, daden of gedachten. En door wat we nalieten om te doen waar eigenlijk al te moeten. Vader, vergeef ons en help ons. Voor al die dingen waarmee we ons lieten afleiden en waardoor we leven beneden de maat van uw liefde en genade. Vader, vergeef ons en help ons. Voor al die dingen die nu in onze gedachten komen en die we in stilte tegen u mogen zeggen. Vader, vergeef ons en help ons. Ja, wij loven en prijzen u, Vader, omdat we mogen geloven dat onze zonden zijn vergeven door het bloed van Jezus Christus. Dat we door zijn opstanding mogen leven als nieuwe mensen. Amen. Of dat recent heeft gedaan, is vast wel bekend met de Kahoot. Wie daar niet mee bekend is, Kahoot is een manier om kennis te testen en kennis aan te leren via een website. En we hebben zo een leven lang leren. En het vermoeden waarmee we beginnen als catechese groep is dat mensen die al wat langer in de kerk zitten, dus ook meer geleerd hebben. Dus dat die vast ook heel goed gaan scoren in onze Bijbelquiz. Wie in de zin is van een smartphone, wordt verzocht nu tevoorschijn te halen, nu mag het even. En er verschijnt straks een website op het scherm, de website van Kahoot. En een code. Nou, die code moet je invoeren en dan kom je in de quiz. 100 plekken. Er zitten meer mensen in de kerk, je kunt ook samen, in teamvorm, samenwerken mag. En even kijken, ja. www.kahoot.it. En ik zie al dat jongeren daar heel snel in zitten. En je moet dan een code invullen, 221-3212. Een naam kiezen of je eigen naam gewoon gebruiken. Vijftig mensen erin. 60. 70 erin. Er is nog plek. 25 plekken. Nog 15 plekken. Nog 10. 10 Helmond. Dat wordt nog een paar plekken. En hij zit vol. Oh, hij telt gewoon door. Jongen. Nou, kom er maar bij dan. Nou, ik denk dat het nu een beetje tijd is om te starten. Oh, komt iemand? Laatste kans om nog in te loggen. Goed, laten we van start gaan. Huis in het rijtje. Rood de verloren mens, geel de verloren schaap, blauw het verloren kruikje, groen de verloren zoon. Ben en Sabine aan de leiding. We zijn benieuwd of de volgende vraag de volhouden. Dat is de juiste volgorde van vier evangeliën. Rood, Marcus, Matthäus, Johannes, Lucas. Geel, Johannes, Marcus, Lucas, Matthäus. Blauw, Lucas, Johannes, Matthäus, Marcus. Groen, Matthäus, Marcus, Johannes, Lucas. Amos, rood akkerbouwer, geel secretaris, blauw schapenvormer, groen timmerman. En Lily aan de leiding. Wat gebruikte Jezus om 7000 mensen voedsel te voeden? Rood 5 vissen, geel 7 brood en een paar visjes, blauw 5 brood, 2 vissen, groen 12 brood en 24 pot pindakaas. Waren het 7 broden en een paar visjes. Janine aan de lijn, of die er nog zien, zie ik. Wie van de staande personen was geen zoon van David? Adonia, Abimelech, Jibgar of Elifelet. Aan de leiding. Met nog hoeveel vragen te gaan? Nog 4 vragen te gaan. Waarom de Damaris? Athene, Efeze, Korinthe of Damascus? Van de bekeerlingen in Athene, toen Paulus daar het evangelie bracht. Die is nog steeds aan de leiding met 3 vragen gegaan. We zijn benieuwd of ze de voorsprong kan volhouden. Hoeveel dieren mocht er van de reine diersoorten mee in de ark van Noach? 7, 2, 10 of 2,13? De Rijnrier stond er 7 mee aan boord. Lili blijft stevig aan top. Met nog 2 vragen te gaan. Hoeveel dagen en nachten bleef Jezus vast in de woestijn? 3, 7, 40 of 7 maal 70 maal. Yes, 40 dagen. voorbereiding zou het Ines nog lukken om in te halen in de laatste ronde. Hoeveel soldaten van Gideon gingen bang naar huis toen hij ze de kans gaf? Waren dat er 500, waren dat er 22.000, waren dat er 10.000 of 33.000? Tweede plaats, Didier, wie is de winnaar? Roem. Ik weet niet of Roem zich bekend wil maken of liever anoniem blijft. Goed gedaan. Wat we ontdekt hebben, is denk ik allemaal dat er heel veel te leren valt over de Bijbel. En ik denk dat niemand alles goed gaat. Klopt dat? Kijken de winnaars? Nee, precies. Ik had er eentje bij waar het altijd goed bij zat. Niemand had alles goed. Dat betekent dat je dus je leven lang kunt blijven leren in de Bijbel. Maar daar gaan we het ook over hebben aan de hand van de schriftlezing van vandaag. We hebben opnieuw gelezen, net als vorige week, in de brief van Petrus. En ik begin even met een korte terugblik op vorige week. Vorige week met Pasen gaf ik ons een kijkje in het leven van twee mensen uit de eerste eeuw, uit een kerk ergens in Turkije. Filemon en Nympha. Misschien als je de basis herinner je toch. Filemon en Nympha waren tot geloof gekomen. Ze woonden ergens in een stadje in Noord-Turkije. Ze vonden het een beetje moeilijk om hun geloof vol te houden. Toen kwam er de brief van Petrus. En die brief werd voorgelezen bij hen in de kerk. En die brief, daar stond heel veel in waardoor ze zich begrepen voelden. Inderdaad, zoals Petrus het schreef. Ze voelden zich echt wel een beetje een vreemde in hun eigen stad. Tegelijk was die brief een enorme bemoediging om vol te houden. Om te leven vanuit de hoop, want Jezus leeft. Dus, we zijn de ambassadeur van de hoop. Nou, dat hadden ze gehoord. Maar vorige week vergeten ze te zeggen, was dat die Filemon en Nympha eigenlijk maar kort geleden een kleintje hadden gekregen. Bij Theodorus. Ze noemen meestal gewoon Theo. Theo was 2 maanden oud. Hij groeide als kool. Flesvoeding bestond nog niet. Dus Nympha moest best vaak voeden. Dat mandje had honger. Dus ze zaten daar in die kerk, terwijl die brief van Petrus werd voorgelezen. Van Crash hadden ze toen nog niet gehoord. Theo zat gewoon met Nympha op schoot in de kerk. En hij werd nog onrustig. Ja, hij moet gevoed worden. Dus Nympha ging Theo voeden. Zoals dat gaat. En terwijl ze stilletjes naar haar kind keek, hoorden ze hoe het verder ging in de brief. Ze hoorden de woorden van Petrus. Die zegt, jullie gelovigen zijn eigenlijk als pasgeboren baby's. Door de opstanding van Jezus en door jullie geloof in hem zijn jullie opnieuw geboren. En kijk maar goed wat die baby's doen. Je moet hetzelfde doen. Namelijk drinken. Heel veel drinken. Drinken om te blijven leven. Drinken om te kunnen groeien. Drinken van de pure melk van het woord van God. Dat niet alleen maar aan het begin, als je het gelooft, maar permanent. Je leven lang. Blijf hunkeren het woord van God. ja, Nympha's gedachten gaan even terug naar de tijd toen zij en haar man vielen onder het geloof kwamen. Ja, toen hadden ze dat echt, dat hunkeren. Ze wilden echt die woorden over Jezus en de woorden uit de oude boeken echt indrinken. Ze wilden er steeds meer over horen. Meerdere keren per week gingen ze in het jaar voor hun doop naar de catechesis, naar het bijbelonderwijs. En wat was dat gaaf om meer te ontdekken, catechese. In die tijd groeide hun geloof net zo hard als die kleine Theo groeit. Elke week weer blij. Maar ja, als het niet vooruit zo zit en over nadenkt, denk ik, de afgelopen maanden waren wel anders. We waren zo druk met ons bedrijf, en zo druk met de dingen. Om eerlijk te zijn, dat hunkeren, het is ook wel een beetje minder geworden. We hadden nu zo heel veel honger naar meer leren over Jezus. Dat is een beetje weggeëbd. Nou, tot zover weer de eerste eeuw. Terug naar nu. Ik zei vorige week al, 1 Petrus is een brief die gaat over geloven als je tegenwind ervaart. Bijbelnurs. Het is toch een beetje vreemd. Soms dat je gelooft dat de kerk gaat. Het is een brief voor mensen die tegenwind ervaren. En de verleiding komen, nou ja, dan laten we de boel maar een beetje los en laten we een beetje waaien. We kunnen het allemaal wat minder serieus nemen, toch? Petrus die voelt dat en zegt, nee mensen, hou vol. En een van de belangrijkste manieren om vol te houden in geloof, is dat je blijft groeien. Blijf groeien. Stilstand is ook hier achteruit gegaan. Blijf groeien in je geloof. En daarvoor heb je voeding nodig. Vergelijk het met sport in de gym. Als je vooruit wil komen, in conditie, in spiermassa, heb je voeding nodig. Proteïnes. Natuurlijk eten, dus nooit een potje. Je moet voeding hebben. Net zo is het met geloof. Het is nodig om te blijven leren. Om dingen te blijven ontdekken over God. Die dat ontdekken in de tijd van de reformatie, 5 eeuwen geleden, wisten ze dat ook. Toen hadden ze catechisatie voor jongeren, voor lees, en catechisatie voor heel de kerk op zondagmiddag. Dat hebben wij ook een tijd lang volgehouden met elkaar. Het is eigenlijk niet zo lang geleden dat we ermee gestopt zijn. Maar nu is dat niet meer. Eigenlijk is dat raar. En onze catechisaten vragen aan de gemeente, aan de volwassenen, eigenlijk om jullie geloof te laten groeien. Jonge mensen zitten soms wel 3 keer per week in de kerk op zondag en de club en wat te geven, maar wat doen wij als volwassenen? Ja, dan denk ik daar zo vaak, wat is ons antwoord? Hoe blijven wij groeien? Petrus zegt dat het nodig is om je leven lang te blijven groeien. Je hebt levenslang voeding nodig. Nou, voor dat levenslang groeien wil ik 3 dingen zeggen. Levenslang leren is om te beginnen praktisch. En dat wil ik echt heel veel nadruk geven, omdat we hier aanlopen tegen een gigantische valkuil, zeker in onze cultuur, zeker ook in onze kerk. Namelijk als we het woord leren horen, dat we dat meteen verbinden met theorie. Dus je denkt van, oh ja, leren, dat is dus iets voor mensen die goed zijn op school. Die goed zijn met de theorievakken. Dat is echt een dijk van een valkuil. Omdat er al heel veel mensen daardoor teleurgesteld zijn geraakt in de kerk. Ik kan niet goed leren. Ik kan niet goed uit mijn woorden komen in de kerk. En anderen kunnen dat wel. En mensen zijn afgehaakt. Dat is zo verdrietig. En dat is ook zo niet terecht. Want als het in de Bijbel gaat over kennis en over leren, dan gaat het veel meer over praktijk leren. Over hoe je dat nou doet. Dag in dag uit. Leven in vertrouwen op God. En hoe je dat nou doet? Dat je elke dag keuzes maakt die passen bij volgen van Jezus. En dat maakt het echt helemaal geen s'nachts uit wat voor een studie je doet, of niet? Het gaat over de praktijk. Geloofsleer gaat veel meer over je hart, over je handen, dan over je hoofd. Petrus noemt daar in de Bijbeltekst twee voorbeelden van. Vers 22, heb elkaar onvoorwaardelijk lief als broers en zussen. Nou, makkie, hè? Kun je uit je hoofd leren, toch? Heb elkaar onvoorwaardelijk lief als broers en zussen. Kun je uit je hoofd leren, de meeste mensen kunnen dat prima. Alleen, doe het maar eens. Elkaar echt onvoorwaardelijk lief hebben. We hebben er in onze kerk meer dan 60 jaar over gedaan om onvoorwaardelijk te houden van onze broers en zussen in de GKW, in een andere kerkgroep. Dat is ruzie geweest, dat was lastig. Maar het heeft minimaal 60 jaar geduurd voordat we met elkaar konden gaan praten en het konden goedmaken. Dus dat onvoorwaardelijk lief hebben, dat vinden we dus lastig. En hoe doe je dat dan? Nou, bijvoorbeeld een paar jaar geleden hebben we samen avondmaal gevierd. Dat is zo'n leermoment. We gaan de praktijk samen brood breken, de beker delen. Zo zie je maar, het gaat om de praktijk. Hoe doen we dat in de praktijk? Antwoord. Hoofdstuk 2, vers 1. Petrus zegt, ontdoe je van alles wat slecht is. Van jaloezie en kwaadsprekerij. Kun je ook leren met je hoofd. Niet jaloers zijn, geen verkeerde dingen zeggen. Dan ga je weer de week in. En dan volg je sociale media. Dan zie je al die mensen die er zo geweldig mooi uitzien. Of geweldig succesvol zijn. En dan ben je toch jaloers. Of zit je in een appgroep. En wordt die ene persoon in de groep in de klas. Die niet in die appgroep zit, wordt echt helemaal afgebrand. Wat doe je dan? Dan gaat het dus om hoe doe je het in de praktijk, hè? Het gaat niet om je theorie alleen. Wat doe je in de praktijk? En voor al die dingen is de Bijbel echt superbelangrijk. De Bijbel is uitgangspunt. De Bijbel is een norm. Maar als het alleen maar theorie blijft, dan heb je er niet zoveel aan. Je kunt alles weten over theorie van muziek, maar daarmee kun je niet goed piano spelen. Je kunt alle regels van de Duitse grammatica uit je hoofd kennen, maar een Duitse grap maken. Lukt dat niet. Je kunt de Bijbel uit je hoofd kennen, maar dan ben je niet automatisch een christen. Dus dat gaat om de praktijk. Het tweede dat ik daarmee over wil zeggen, heeft daarmee eigenlijk het vervolg daarop. Geloofsleren is formatief leren. Er zit het woord vormen in. Onze middelbare scholieren die kennen dat woord misschien wel, die schrikken er misschien wel van, want dat hier ook al, ja, dat komt hier ook. Heel erg begint het onderwijs vaak formatieve toetsen. Dat zijn toetsen die niet meetellen voor je rapport, maar die een toetsje maak je dan, en dan weet je, oh, dit ken ik al. Zo hoef ik niet druk om te maken, maar met dat onderdeel, ja, daar staat ook helemaal niks van. Er komt maar eens goed boeken in. De Duitse woordjes, die ken ik wel. Dat rijtje van een auto-afspraak en ik nog zei van zo, ik vergeet steeds. En wat moet je eigenlijk mee met dat rijtje? Toch heb je die oefeningen nog kunnen maken. Dat is een formatief leren. Nou, zo is het ook met de Bijbel. We krijgen in de hemel geen summatieve toets van hoeveel Bijbelteksten ken je al. Het gaat erom dat God naar ons kijkt en denkt, hoeveel zie ik al van Jezus in jouw leven? Hoe ben jij gevormd? Het beeld van mijn zoon. Hoe hebben die woorden die in de Bijbel staan jou al tot een ander wedergeboren mens gemaakt? Hoeveel zie ik al van het beeld van mijn zoon in jouw leven? Dat is vormen, formatief. En zo mogen we de Bijbel lezen. Als je dan de Bijbel leest en denkt van ja, inderdaad. Daarin lijk ik dan een beetje op Jezus. Dat gaat wel goed dankzij de genade van God, maar daar moet ik echt nog wel veranderen. Daar hebben we wel groei nodig hier, help me daarbij. Leren is formatief. Geloofsleren doe je samen. Petrus gebruikt er een beeld voor. Hij zegt, wij vormen samen een tempel. We vormen samen een groep priesters. We hebben niet meer die tempel in Jeruzalem, maar we hebben de gemeente. En daar doen we dingen samen. in de tijd van Philemon en Nympha had je niet een Bijbel thuis liggen. Je had helemaal geen Bijbel-app op je telefoon. Wat ze wel hadden was de gemeente. Dat was een boekrol. Boekrollen. Dan gingen ze met elkaar lezen. En hoe je erover praten. Wat die Peter schrijft. Hè? Hoe doe jij dat nou? Hoe doe jij dat nou als je collega je uitnodigt om samen te gaan lunchen in de tempel? Hoe doe jij dat nou als je op sociale media zit en posts krijgt die echt niet kunnen? Of hoe doen jullie dat nou? Jullie zijn zo lang samen. Hoe laten jullie nou in je huwelijk zien van Gods liefde voor ons, van de liefde van Christus voor ons? Hoe doe je dat in de praktijk? Doe maar, geloofsfeer is niet een allerindividueelste onderneming waar je in je eentje de berg op moet halen. Soms vertellen we elkaar wel zulke verhalen. En dan zeggen mensen, ik heb me weer opgepept. En nu ga ik echt elke dag stilheid houden. En nu ga ik de Bijbel een jaar doorlezen. Geweldig. Vooral doen. Het is lastig soms. En we zijn door God juist geplaatst in een gemeenschap van heiligen. Zo'n heilige priesterschap zijn wij. We mogen het samen doen. Samen leren. In de gemeente. Waar we allemaal generaties hebben. Jongeren, ouderen, alles door elkaar heen. We mogen van elkaar leren. Drie dimensies van geloof. Het is praktisch, formatief. We doen het samen. Maar nog een keer de vraag, waarom zou je dat eigenlijk willen doen? Petrus, waar moeten we eigenlijk ons leven lang blijven leren? Is niet gewoon genoeg dat je gelooft, ik moet al zoveel dingen. Ik moet mijn werk ook al levenslang blijven leren. En nou, moet ik ook nog in mijn geloof blijven leren? Jongens, jongens. Petrus zegt dan nog een dingetje bij. Dat is wel heel belangrijk. U hebt toch ondervonden hoe goed de Heer is, of een andere vertaling. U hebt toch geproefd dat de Heer dat Jezus goed is. Denk aan die baby. Die baby wordt na de geboorte meteen aan de borst gelegd. En als het gezond is, gaat het kindje meteen proeven. Meteen drinken. Is eigenlijk fles. Dat heeft God zo bedacht. En dan proeft het kindje, ja, dit is goed. Dit moet ik hebben. Meer, meer. Dan dat ik het niet snel krijg, dan zet ik een keel op. Dus eigenlijk zouden we een keer moeten proberen dat we de kerk zondag dicht doen. En dan zouden jullie allemaal buiten de kerk moeten staan. Ja, maar van, ik wil de voedsel. Dat beeld gebruikt Peter hier voor ons. Als je opnieuw geboren bent, als je gelooft in Jezus, dan heb je iets van die woorden van God geproefd. En heb je daarin geproefd de liefde, de goedheid van de Heer Jezus. En ja, maar dit is zo goed. Daar wil ik meer van. Ja, meteen. Ik heb het nodig. Nou, dat is het ook gemerkt bij onze kattengezant. Die willen gaan meer leren over de Bijbel, over God. Dat komt omdat je iets geproefd hebt van, dit is goed. Dit is echt goed. En dat is voor allemaal belangrijk. Het blijft belangrijk. Ken je dat nog? Ken je dat? Dat oergevoel van die baby die zegt, ja, dit wil ik hebben. Dit is goed. Maar dat hele verhaal van leren, dat is belangrijk. Maar de eerste vraag is, heb je in je leven geproefd dat de Heer goed is? En dat hij voor jou goed is? Liefdevol. Dat is echt het allerbelangrijkste. God vraagt van ons een diploma in de theologie. Hij vraagt niet van ons dat we zoveel mogelijk Bijbeltekst uit ons hoofd leren. Of dat we alle vragen van de Kahoot goed hebben. Hij vraagt van ons, geloof je me? Als ik vandaag tegen jou zeg, ik hou van jou. Ik wil jou echt zo graag goed begeven. Niets is zo goed als een leven dicht bij mij. Vertrouw je dat? Geloof je dat? Proef je ook vandaag dat de Heer goed is voor jou? En als je dat geproefd hebt, als je er iets van kent, dan mag je gewoon met hem op weg gaan. En steeds meer ontdekken, steeds meer proeven, steeds meer leren. Ook als je al je categorisaties hebt afgerond. Blijf proeven. Blijf verlangen naar de goedheid van de Heer. Ik sluit af. Ik heb al iets langer gepraat dan het TikTok-filmpje aan het begin. Ik zou het heel mooi vinden als de volwassenen hier in de kerk zouden willen nadenken over de vraag: hoe kunnen jullie nou iets delen van wat jullie geproefd hebben van God in jouw leven? Hoe kun je iets delen van hoe jij gegroeid bent, ook na je belijdenis? Na je jeugd. Misschien kan dat een keer in de dienst, misschien een keer in de catechisatie. Wat kun je vertellen over hoe jij gegroeid bent? Hoe dat werkt in jouw leven? Want wij vormen allemaal samen die geestelijke tempel waar Petrus het over heeft. En als jonge mensen mogen wij veel leren van mensen die al een stukje verder zijn op de geloofweg. Onze jongeren hebben niet alleen een domeling nodig die kan uitleggen hoe het allemaal is in de Bijbel. Maar ze hebben u nodig, jou nodig, om het te horen van jou. Over de vragen, de uitdagingen die jij tegenkwam in je geloof. Over de blunders die ook jij gemaakt hebt. En jongeren denken vaak dat de volwassenen in de kerk dan precies allemaal goed en precies allemaal weten hoe het zit. Maar dat is dus niet zo. Maar vertel maar eens. Vertel over hoe goed God is geweest voor u en voor jou in jouw leven. Kortom, deel je leven met de jongeren. Laat ze zo gemeente zijn. Deel iets van wat jij geproefd hebt van hoe goed de Heer is voor jou. Amen. We gaan elkaar een lied zingen. Licht van de wereld, verscheen in mijn duisternis. We zingen het in het Engels en ook hier de Nederlandse teksten te niet meer verschijnen.
van deze kerkdienst en aansluitend hebben we gebed met de kerkraad, kunnen jullie terecht met vragen of opmerkingen bij dominee Daniel Temmerman of bij mij. Je kunt ook digitaal contact opnemen via de website of via een e-mail. Daarnaast is natuurlijk iedereen uitgenodigd om koffie te drinken of iets anders te drinken in de zaal hiernaast. Ik heb de volgende mededelingen voor u. De collecte van deze zondag is voor Stichting Sizani, die zich inzet voor ondersteuning van het zendingswerk in de Kutu-district in Zuid-Afrika. Dat doet Sizani door een bijdrage te leveren aan de onderwijskundige, agrarische en sociale zorg daar. De bloemen van vandaag gaan als dank en groet van de gemeente naar Xander en Janneke Butters. Ze wonen in het zon. Wie zou ze naar hen toe willen brengen? Ja, dankjewel. We hebben bericht ontvangen van onze broers en zussen uit de Schotse kerk dat ze een beroep hebben uitgebracht op dominee Renkema uit Middelburg. Afgelopen donderdag waren dominee Renkema en zijn vrouw in Eindhoven voor een verdere kennismaking. Daarnaast komen vandaag weer nieuwe leden. Welkom in ons midden, Wim en Rachel van der Meer. Ze wonen in Woensel-Oost. Als jullie aanwezig zijn, kunnen jullie misschien weer staan. Dan weten mensen. En dan volgen er nog twee extra mededelingen. Eentje zal het niet doen en de andere zal Rolf zo meteen aan jullie vertellen.
Goedemorgen. Ik sta hier eigenlijk voor het kampvat te promoten. 30 juni tot 2 juli is het Emma's kamp weer voor de derde keer. Het belooft weer een mooi weekend te worden aan activiteiten. We krijgen al wat aanmeldingen voor wat leuke dingen. De aanmelding staat nu in de nieuwsbrief, dus er kan aangemeld worden. We zouden nog wel wat hulp kunnen gebruiken in de organisatie. Dus denk je, nou, dat vind ik leuk. Ik wil daar wel een stukje in meedenken. Dan mag je opgeven bij mij of via de aanmeldlink dat je daar interesse in hebt. Wat we ook een beetje gezien hebben, is dat de afgelopen jaren er vaak iets van jubileum gevierd werd. Iets van bij de koffie, iets lekkers. Of een ijskookraam. Mocht je denken, nou, ik vind het leuk om iets te sponsoren tijdens dat weekend. Ook dan nodig je we van harte uit. We hopen op veel aanmeldingen. Dat we weer met elkaar een mooie gemeenteweekend mogen hebben.
Goedemorgen allemaal. Ik sta hier voor Felix Kogel. Laat ik maar beginnen met het slechte nieuws. Het is Felix en Nema weer niet gelukt om op tijd een visum voor Europa te krijgen. De bedoeling was dat hij van 21 april tot 1 mei hier bij ons zou zijn. Dat hij zou voorgaan in de dienst volgende week. Maar ja, dat gaat dus weer niet door. Dit is de derde keer. Ik zal u niet vermoeien met de details, maar het is afgelopen jaar voor mensen uit de niet-Schengen-landen steeds moeilijker geworden een toeristenvisum voor Europa te krijgen. Misschien hopelijk een beetje goede nieuws is dat we hem voor september, oktober weer uitnodigen. En we hopen hem weer dat het dan wel lukt. Goed, ik sta hier dus ook namens een soort van werkgroep zending die we min of meer hebben. Met vorige week was het Hans Zuur die stelde dat er, nou, het zou dus deze maand en volgende maand en in juni en misschien ook wel in juli, wie weet, een zendeling hier wat zou vertellen of zou voorgaan in het dienst. En we realiseren ons dat er heel veel nieuwe leden zijn in onze gemeente die eigenlijk geen idee hebben wie nou wat is en wat onze relatie als gemeente met deze mensen is. En ik moet het spits afbijten door iets te vertellen over Felix en Nema. Ik heb iemand gevraagd die nog niet zo lang lid is van onze kerk, van wat zou jij willen horen? En nou, ze gaf een aantal tips en dat zal ik ook nu iets over vertellen. Ziet ze hier, Petra en ik zijn van 1982 tot 1985 zendelingsarts in Nigeria geweest. Ook namens de navigators en een van mijn eerste mentorpersonen was Felix. We kennen elkaar dan meer dan 40 jaar. Nigeria. Hij is ook, dat vertelde hij me wel eens, geïnspireerd geraakt door het feit dat ik zendeling was. Nou, ik heb het maar 3 jaar volgehouden, maar u ziet het, hij al 33 jaar, waarvan 10 jaar in Ivoorkust en 23 jaar in Burkina sinds 1999. Hij heeft echt een roeping voor Burkina Faso gehad. Hij ontdekte toen hij daar zijn studie Frans deed in Ouagadougou, dat is de hoofdstad, dat er veel vrouwen doodgingen tijdens de bevalling. Ja, je moet je even voorstellen als vrouw, je gaat een kind baren en je gaat dood tijdens de geboorte van je kind. In Nederland kunnen we het ons eigenlijk niet voorstellen. Dat gebeurt misschien maar 1-2 keer per jaar. Maar in vele delen van de wereld en ook in Burkina zijn er nog aardig genoeg wat vrouwen die doodgaan tijdens de bevalling. Twee baby's die sterven tijdens de bevalling. En ongeveer, echt al meer dan 20 jaar, 2002, ondersteunt onze kerk hem en zijn kliniek. Afhankelijk ook jarenlange steun via de diakonie, ik denk al 1 jaar of 8. En nu meer ad hoc en ook een collecte 1 keer per jaar. Jarenlang zijn Jan en Agnes Door onze contactpersoon geweest namens de kerk. En die waren in 2006 aanwezig bij de opening. Ze hebben een boom geplant. Ze konden de foto nog vinden van die boom. Want ik dacht, ik vind het toch wel leuk om die boom hier nog te laten zien. En ik heb ook nog een foto straks voor hoe die boom er na 10 jaar uitziet. Over groei en levenslange groei gesproken. Die hebben ook de eerste steen gelegd voor weer een nieuwe gebouw. En als u het allemaal nog eens wil doorlezen, het staat ook op de website van onze kerk bij de rubriek samenwerking. Mag ik de volgende dia? Ja, als u Felix ziet, laten we hopen dat het in september wel zal lukken. Dan zult u zien, hij is klein qua gestalte, maar ik zeg groot qua geloof. Hij gelooft ook enorm in de kracht van gebed. Jarenlang al bidt hij elke zondag en hij vast dan ook. En hij bidt ook voor ons, voor onze kerk. En hij heeft ook Afrikaans geduld, dacht ik me, op weg hierheen. Volgende dia. Ze hebben 3 dochters. Links Blessing, die is inmiddels 24, afgestudeerd. In het midden Praise van 20, die is tweedejaars student in International Studies. En rechts Joy, die is nu 23 en die gaat in mei afstuderen in Creative Writing. Ze wil schrijver worden, geloof ik. Sinds we wonen in Amerika. Volgende dia. Hier ziet u het ziekenhuis, het Centre Medical Lang-Ebert, zo heet het ziekenhuis. Een idee krijgt u daarbij. Volgende dia. Dit is het verloskundig gebouw met Felix daar, met allemaal vrouwen met baby'tjes. Volgende. Een van de meest activiteiten die misschien de meesten nog wel zich kunnen herinneren is de zonnepanelactie die wij gedaan hebben. We hebben een jaar gehad dat we hier 50 zonnepanelen op het dak hadden. En toen dacht ik, oh, dat is een idee. Dat kunnen we ook wel in Burkina doen. En dat is, daar heeft u ontzettend royaal aan meegeholpen. Binnen een kort tijd hadden we het geld voor die panelen. En die staan er en die doen het. En dat geeft een enorme stabiliteit. En de elektriciteit voor het ziekenhuis. En dat zorgt ook voor een enorme reductie aan kosten. Want elektriciteit in Burkina Faso, u belooft het niet met zoveel zon, is hartstikke duur. Volgende dia. Hier ziet u rechts het boompje dat Jan en Agnes geplant hebben. En links ziet Jan zijn capaciteit om een steen te metselen. Waren de eerste. Eerste stenen voor een nieuw gebouw. Volgende dia. Hier ziet u Felix en mij. En achter, dat moet u geloven, maar het is echt diezelfde boom. 10 jaar later, als je hem elke dag water geeft, wat er dan gebeurt met zo'n boom? Hij groeit. Volgende. En het ziekenhuis groeit uit zijn voegen. Ze zijn weer bezig met een nieuw gebouw. Dat heb ik u wel eens eerder al verteld. Dat is een mega project toen ik het woord van Felix zit. Vele honderdduizend euro's en een paar jaar geleden zei ik, er is nog 300.000 euro nodig. Mocht u nog geld over hebben, weet u waar je het aan goed doel kunt doen. Nu nog maar, dus aanhalingstekens, 100.000 euro. Dus mocht u nog de loterij, weet ik wel, winnen. Ik denk nog aan een goed doel. Denk die persoon voor mij ook vertelt dus iets over Burkina Faso. Waar ligt dat nou precies? Het ligt in West-Afrika. Het is dat gele land in het midden. Daar staat Burkina Faso voor degene die dichtbij zit, zoals al onze jongeren hier kunnen dat goed lezen. Het is West-Afrika, het is een arm land, het is een Sahelland, het is een moslimland en het is de afgelopen jaren heel veel jihadisten, daar hebben we de vorige keer al iets over verteld, met name de hoek tussen Mali, Burkina Faso en Niger. Mali is dat paarsige land, Niger het groenige land en Burkina dus dat gele land. Daar wil IS een nieuw kalifaat stichten in plaats van het Midden-Oosten. Dat is in het Nederlandse nieuws is niet zo bekend, omdat we hebben er niet zoveel belang bij, maar het is wel een enorme bedreiging. Volgende. Ja, gebed. Wat kunnen we voor hem bidden? Dus een veiligheid. Als ik niet naar Burkina zou gaan, dan ziet u dat de kaart van Burkina is rood, code rood. Alleen Ouagadougou, de hoofdstad, is oranje. Daar mag je nog wel een beetje heen, maar wordt toch afgeraden. Ik ben er nu ook in januari, februari niet heen gegaan. Dus ook voor zijn veiligheid. Maar hij is zwart, ik ben blank. En met name blanken, met name Fransen, op een of andere manier. Hij is tegen Fransen daar ook vanuit Mali. Zijn gezondheid. 10 jaar geleden heeft hij een halfzijdige verlamming gehad. En met corona heeft hij een hele ernstige corona-ziekte gehad, waarbij hij bijna dood was. Hij is nu 66. Ik vind het altijd moeilijk om de leeftijden van Afrikanen te schatten. Maar hij wordt een beetje ouder. Dus een opvolger. Dus, ik denk dat dat de drie belangrijkste gebedspunten zijn. Volgende. En financieel, zijn dochters, daar is toch nog steeds geld voor nodig, helaas, voor degene die dat zou willen. En ik kreeg €100.000 voor het nieuwe gebouw. Volgende, ja. Als u in zaal 4 kijkt, dan ziet u dit, appreciation, een waardering van toen de ziekenhuis 10 jaar bestond. Toen hebben we dat ook gevierd naar de drankkaart, kunnen we daar eens bekijken. Volgende dia. Dus samenvatten, het is begonnen als vriendschap in Nigeria in 1982. Onze kerk is in 2002 een partner in deze bediening. Wat Hans Vuur vorige week ook zei, en wat echt iets is van Felix vinden in Exodus 17, staat, maar die vraag was niet in de hoed, helaas, dat wil ik weten. Maar een heleboel vragen wist niet. Van Jozua vechtend in het dal, Mozes zijn armen opgeheven om te bidden op de berg. En elke keer als Mozes zijn armen ophief, dan won Jozua. En als hij zijn armen neerlegde, dan verloor hij. Hij heeft een roeping gehad voor veilige bevallingen en geboortes. Veel mensen zijn de afgelopen jaren christen geworden. Hoe kunnen wij als kerk partner zijn bij hem? De zending had drie dingen, degene die uitgaat, degene die bidt en degene die geld geven. Dus die drie dingen zie je altijd terug. We hebben als kerk al heel veel dingen gedaan in de loop der jaren. Via die middenondersteuning, de actie met die 50 zonnepanelen. Maar ik denk ook bijvoorbeeld aan het verlosbed van Rinet Kersen. Je ziet daar zitten heel lang geleden, Rinet. Maar via het ziekenhuis in Gelderop, waar toen ineens een verlosbed, dat was nog goed, open was, hebben die daar gekregen. De babymutsjes, Hilly Hang, bijna niemand weet het, maar Hilly heeft tot hele hoge leeftijd babymutsjes gebruikt. Als een baby geboren is, 40% van de warmte verliest hij via zijn dunne hoofdhuid. Dus dat is belangrijk. Felix is ook een aantal keer bij ons geweest. De laatste keer is toch al bijna 10 jaar geleden, 2014. Nou, ik hoop dat u een beetje een beeld hebt gekregen, met name de nieuwe leden voor en gasten, van wat die Felix en zijn kliniek voor ons is. Dat we op die manier als kerkpartners zijn, ook in Burkina Faso, en voor hem en zijn kliniek ontzettend belangrijk zijn. Dat realiseren we ons wel niet. Maar dat is wel zo. Dank u wel.
En wij zijn onderdeel van de groep. Het is misschien een beetje een andere dienst dan u gewend bent, maar we willen u eigenlijk een beetje een kijkje geven in hoe het is om onderdeel te zijn van wat gegeven. Woensdagavond komen wij samen en we praten en leren over het geloof. En we leren over hoe we in dingen staan en dingen die we moeilijk vinden en dingen die we mooi vinden.
Nou, ik ben Aureen. We mochten starten met catechese bij Fiona en Jaap. En op deze manier doorgroeien en afsluiten onze eigen manier een dienst voor te draaien met Daniel. Het is elke avond heel gezellig met z'n allen. We zijn Daniel ook heel erg dankbaar voor de gezelligheid en het groeien en het geloof natuurlijk. Als je van een klein groepje praten en eten houdt, neem dan vast een kijkje bij catechese en laat je groeien in het geloof.
En jullie allemaal ook hartelijk bedankt voor het mooie seizoen en jullie medewerking in deze dienst. We gaan samen bidden. Best wel wat punten verzameld. Maar ik hoop dat jullie nog even de energie hebben om erbij te blijven. Bidden is belangrijk. Ik zie ook het voorbeeld van Felix. Ik wil vanaf een paar namen nog noemen. De naam van zuster Posma noemen in het gebed. Zuster Posma is op hoge leeftijd gekomen. Is al een tijd lang niet sterk meer. Maar het laatste week gaat het wel echt achteruit. Ze willen voor haar en voor de familie bidden om Gods vrede en vrijheid. Ook de naam van Danielle Hamming, die de afgelopen week in het ziekenhuis is opgenomen met een hevige infectie. Dat God bij haar is en echt van genezing en herstel geeft. En ook moed voor haar en voor de familie. Laten we samen bidden. Heere God in de hemel, u weet alle dingen. U kent deze wereld, u houdt de wereld in uw handen. We bidden nu, Heer, dat u verder gaat met uw plan. Dat uw wil gebeurt, dat uw koninkrijk komt. We bidden hier zo voor Soedan, waar nu opnieuw geweld is uitgebroken. Geef vrede, Heer, geef vrede en uw bescherming voor het volk van Soedan, dat al zoveel te lijden heeft gehad. We bidden ook om vrede, stabiliteit voor West-Afrika. Voor Burkina Faso en de omliggende landen. Dat ze daar vrede en recht geven. En nu bescherming voor Felix en Nina en al hun medewerkers. Dat u het prachtige werk dat ze mogen doen blijven zegen. Dat u voorzien ook in iemand die op uw tijd Felix kan volgen. Dat u alle middelen geeft die nodig zijn voor dit prachtige werk. We danken u dat we in Nederland zulke goede gezondheidszorg hebben. En ook naast zorg in het algemeen. Heel veel dingen zijn zo goed geregeld. Dank u voor alle mensen die werken in de zorg. Ook in ons midden. Dat we blijven zegenen met energie. De werkdruk is hoog. Met veel liefde voor de mensen die ze mogen dienen. We danken u voor het werk dat gebeurt in het Nkutu-district door Siranani. Vanuit uw liefde, uw bewogenheid, wilt u zegenen wat daar gebeurt om onze gaven voor onderwijs, voor landbouw, voor sociale zorg. Dat onze broeders en zusters in het Nkutu-district daarbij zijn en helpen om op hun plek u te volgen. Vader in de hemel, we bidden nu voor mensen in onze gemeente die met ziekte te maken hebben. In het bijzonder willen we de naam van Danielle noemen, van Kees en de kinderen en alle om hen heen. Wilt u heel dichtbij zijn, kracht en moed geven en ook Danielle weer gezondheid geven. gaat u met haar mee. Moet u haar blijven dragen in uw armen. We danken u voor onze broers en zussen in de Schotse kerk. Dat ze een beroep hebben uitgebracht op dominee Bert Lengema. Hier willen we het hele proces in uw handen leggen. Moet u voorganger wijsheid geven. Moet u de gemeente van de Schotse kerk zegenen die al zo lang zonder een vaste voorganger moeten functioneren. Wilt u een weg wijzen om te gaan? Dank u wel. Het koninkrijk is van u. Goede God, we danken u ook voor Willem en Rachel die zich vandaag hebben voorgesteld aan ons als nieuwe leden. We danken u voor wie ze zijn en voor het feit dat ze zich aansluiten bij ons. Mogen ze zich snel thuis voelen. Mogen ze ons meer groeien. Mogen wij ook groeien door hen. Jij wilt ons helpen om zo'n gemeente te zijn. Dat we jong en oud, allemaal verschillende mensen met verschillende achtergronden en interesses, samen mogen toegroeien naar onze redding die komt als Jezus weer bij ons is. Help ons, Heer, om elkaar te bemoedigen, samen te groeien tot die dag komt. We bidden en danken u. In Jezus' naam. Amen. Nog onze gaven voor onze broers en zussen. Ondertussen luisteren naar het lied Turn Your Eyes Upon Jesus. En daarna zingen we als laatste lied Samen in de Naam van Jezus. nieuwe week in. Veel succes en plezier met groeien. En ontvang erbij de zegen van onze God. De Heer zegen je en hij behoede je. De Heer doet